Yes. Nou, goedenavond. Ik moet zeggen, het is fijn om jullie te zien zonder mondkapjes. Dan zie je het hele gezicht, niet alleen de oogjes. Dus dat is ook mooi. Het is wel een belangrijk onderwerp die we graag vanavond over hebben. Dit is onze actieplan. Dus eerst over het belang van hoe je over dit onderwerp denkt, heeft veel te maken met hoe je over andere dingen denkt. Het is verbonden. En dan een stuk over de invloed van cultuur en onze manier van denken, over de Bijbel. Wat zegt de Bijbel dan over seks en over het huwelijk en over homoseks? Wat is een homogevoel? En daar ergens wil ik hoop binnen een half minuutje zo daar te komen. En dan Pieter zal graag met ons een stuk van zijn leven verhaal met ons delen. En dan na de koffiepauze hopen wij meer over identiteitsmodellen, een veilige kerk of zo met jullie delen. Ik moet eerst mezelf presenteren natuurlijk. Ik ben, voor degenen die mij niet kennen, ik ben een Engelsman, Philip Nunn. Dus ik woon in Eindhoven. Ik ben nu bijna 15 jaar in Nederland. Dus ik heb mij een inburgeringscursus in Eindhoven gedaan. Dus mijn zachte G komt ergens daartussen. En ik heb een vrouw en mijn vrouw heeft drie broers. En een van de drie broers is homo. En ik wist dat niet toen ik het boek schreef, ik denk 10 jaar geleden. Maar dan vanaf die tijd, na die tijd, kwam hij uit de kast. Hij is getrouwd, heeft vier kinderen. En ik kan met hem goed praten, dus we hebben een goede relatie samen. En ik heb veel over dit onderwerp samen met hem geleerd. Samen met hem, aan het begin, hebben wij dit website opgezet, vernieuwd. Dat Bijbeltekst dat je las, over genade en waarheid, als Gert erover spreekt, hij zei, het is een beetje zoals een music ding, waar je hebt controle, volumes en zo. En hij zegt, veel kerken proberen een balans te zoeken tussen waarheid en genade. Nou, hoe kunnen wij de juiste balans vinden? En hij zegt, nee, zet alle twee on max. Maximaal genade en maximaal waarheid. Het is geen rommel tussen te proberen. Nee, het is alle, je hebt 100% waarheid nodig en 100% genade nodig. Nou. Ik keer de richting. Dit is mijn kerntekst. Ik denk, ik heb het ook een anderhalf jaar geleden met jullie gedeeld. Romeinen 12. En dit is de oude vertaling. Ik was van plan om het naar de herzieningsstaatsvertaling te vertalen, maar het is zo gelukt. Word niet gelijkvormig aan deze wereld. De wereld hier in Nederland, ook hier in Zeeland, heeft een bepaalde manier van denken in Europa. En niet alleen hier, ik ben net terug van een reis naar Zuid-Amerika. Zuid-Amerika heeft ook een bepaalde manier van denken, die een beetje anders is van hier. En God zegt tegen ons in het woord, word niet gelijkvormig aan deze manier van denken, maar word veranderd door de vernieuwing van je gemoedheid, of telos is manier van denken. Be transformed by the renewing of your mind. Als je komt tot Jezus, mijn toespraak over wat we willen graag met jullie delen vanmiddag, vanavond, heeft veel te maken over een boodschap voor mensen die christen zijn. Ik heb veel homo's ontmoet en een paar trans ook nu, in de laatste 10 jaar of zo. Maar als je komt een christelijke, iemand die christen is, dan probeer je hen Gods woord uit te leggen en te bemoedigen om na Gods woord te leven. Maar als iemand heeft zijn leven nog niet aan de Heer Jezus gegeven, wat heeft hij of zij nodig? Jezus. Dus net zoals elke onderzondaar, je praat niet over zonde, je praat over Jezus. Niet een specifieke, nee, het is als je komt tot Jezus, dan heb je een motivatie. De geest van God komt binnen, dan heb je wel een motivatie om Gods woord serieus te nemen. Wordt dus de manier die God ons verandert, nou soms het is een klap door Gods geest. Hij doet iets bijzonders in je leven. Dat kan. Maar de normale manier die God ons verandert, is door de vernieuwing van onze manier van denken. En hoe dichter bij jij en ik, hoe meer wij beginnen te denken zoals God denkt, dan beginnen dingen te veranderen in ons leven. Be veranderd, be metamorphosed, de Griekse woord. Je begint te veranderen en dan je ziet dat Gods wil wordt, hey, Gods wil is goed, het is fijn, het is prima zo. Maar het begint met een verandering van je denken. Nou, iedereen denkt, en zo dacht ik ook, dat nou, als ik je vraag, hoe denk jij? Het meeste mensen denken dat zij normaal zijn. Nou, je denkt normaal, toch? Ik ben net 2 weken geleden terug van 4 weken in Zuid-Amerika. En mensen in Zuid-Amerika, zij denken ook dat zij denken normaal. Maar zij denken anders dan Nederlanders. En als je een kans kreeg om naar China te gaan, of Zuid-Azië of zo, dan je denkt, hey, mensen daar denken ook anders. En zij denken dat zij normaal zijn. En waarom denken wij? Omdat wij denken in een bepaalde cultuur. Dan iedereen denkt een beetje zo, en dat heeft een invloed. En ik wil graag jullie laten zien hoe jouw manier van denken, en mijn ook, is beïnvloed door een aantal 3 grote stromingen, die hebben plaatsgevonden hier in Nederland. In Europa, nou, de sterretje is de geboorte van de Heer Jezus. Dan ongeveer jaar 30 of zo, 300, sorry, ongeveer jaar 300, dan christendom wordt echt de religie van de Romeinse Rijk. En dan het groeit, een christelijke manier van denken begon in heel Europa populair, dominant te zijn. En 1000 jaar geleden, heel Europa was onder de invloed van christendom. Dus een bepaalde manier van denken. In het jaar 1700 ongeveer, dat is de verlichting. Dan is de grote overschakeling heeft plaatsgevonden in Europa. En dan begon de moderne manier van denken. Je probeert alles, nou, niet zoveel met geloof, maar met feiten bezig en dingen te studeren en zo. Feiten en rationeel denken, reason en zo. En dat was echt populair en belangrijk tot ongeveer na de Tweede Wereldoorlog. En er is een reactie tegen na de Tweede Wereldoorlog. En dan, wat ze noemen dat de postmoderne manier van denken. In de kerkmanier van denken, God en de kerk was centraal in alles. Ook als je muziek spelen, christelijke muziek. Kan je iets moois verven? Adam en Eva dan, of Noach en de Ark of zo. Nou, altijd, het geld was met de kerk, dus niet, dan doe je dat dan. En geloof was wel belangrijk. In de moderne tijd, feiten, en de kern was, hoe kunnen we de maatschappij een betere plek maken. De grote ideeën over communisme, socialisme, kapitalisme, de grote ideeën, modellen, nou, van die tijd. Maar aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, mensen waren frustreerd met al de scientists, die hebben zoveel wapens gemaakt, en de grote dromen. Dus nee, de focus ging meer en meer over de persoon zelf. Vanaf de Tweede Wereldoorlog, de mensenrechten, de focus op de persoon, is centraal in postmoderne manier van denken. Het gaat om jouw persoonlijke gevoelens, jouw rechten en jouw gevoelens. Nou, dat heeft natuurlijk een invloed gehad op de manier die wij over waarheid denken. In de tijd, ik moet eerst zeggen, dat iedereen van ons, jij ook, je bent beïnvloed door deze 3 manieren van denken. Als je echt jong bent, dus toen zijn jonge mensen daar, dan hebben jullie veel meer van dit op school gehad, op de media. Als je een beetje minder jong, zoals ik, dan hebben wij invloed. Als je bent christelijk opgevoed, heb je meer invloed van dit ook. Welke van deze 3 stromingen is het beste? Ja, sommige mensen denken dat alles was beter vroeger. En dat is echt niet zo. In dit periode van de kerk, de kerkmanier van denken, de kerk was redelijk streng hoor. En weinig genade. En weinig flexibiliteit. Dus nou, de kerk was superbelangrijk. En de mensen, nou, je bent bijna niemand. Dus, nou, ze hadden wel mooie dingen over God en moraliteit en zo, maar het was niet helemaal goed. In de tijd van de feiten en de verlichtingen, nou, veel christenen, scientists, hebben veel mooie dingen ontdekt. En dat was ook mooi. Weinig aandacht voor je gevoelens. Nee, dat is niks hoor. Het gaat om feiten. Doe normaal. Dat. En een mooie ding van de postmodern is dat er is wel aandacht voor de individu. En aandacht dat wij zijn anders. En aandacht ook dat onze gevoelens zijn niet leidend, maar wel belangrijk. De leiding van Gods geest in jouw leven heeft veel te maken met gevoelens. Als je denkt, nou, God heeft mij geleid in de zending te gaan. Of ik voel me geleid om met iemand te trouwen. Nou, je vindt dat nooit in de Bijbel. Tenminste, niet de naam van je meisje of zo. Oh, jongen, het is een bepaalde, maar je voelt wel dat Gods geest, je voelt iets. Nou, aandacht aan gevoelens. Je moet voorzichtig zijn met gevoelens. Om zo gewoon te voelen van alles. En als je gevoelens botsen met Gods woord, nou, dat is een issue. Maar ja, we hebben van alle drie. Nou, waarheid. In de tijd van de kerkdenken, de goeroes van de waarheid, als je wil weten wat is de waarheid, je ging naar de priester. Hij wist het. In de postmodern, in de moderne tijd, als je wil wat is echt waar, dan ging je naar de wetenschappers. En iedereen gelooft de wetenschappers. Als de wetenschappers zeggen, nou, bananen zijn niet goed voor jou, het meeste Nederlanders stoppen met bananen eten. Waarom? Een wetenschapper heeft dat gezegd. En dan 10 jaar later, bananen zijn essentieel voor je haar. Oh, en iedereen Nederlander begint bananen te eten. Waarom? De wetenschapper heeft dit eens gezegd. Ja, je ziet in de laatste coronatijd, de wetenschappers ze waren een beetje laag in de prioriteit. En zijn nu, nu misschien gaan ze naar beneden nog een keer. Maar, en in de postmoderne tijd, wil je de waarheid weten? Nou, dan je moet wel een psycholoog vinden, een socioloog. Zij weten wat echt waar is. Dus de gurus van de waarheid zijn op dit moment psychologen en filosofen enzovoort. Wat is echt een belangrijk te zien, is dat in de tijd, in de manier van denken van de kerk, waarheid was objectief. Dat betekent dat dingen waarin, ja, als de Bijbel iets over spreekt, nou, misschien hebben wij een verschil van interpretaties, maar we zijn bezig om de waarheid te zoeken. Dat is objectief. In de moderne tijd, ze dachten ook, de waarheid is objectief. Daarom doen we experimenten en zo, en je hebt testen. En, nou, iemand dacht dit, nou, het is niet waar hoor, dit is niet waar. Dan vecht je met iemand om te laten zien dat iets waar is. Objectief. Maar in de postmoderne manier van denken, waarheid is niet meer objectief. En daarom hoor je mensen zeggen, nou, dat is jouw waarheid. En ik heb mijn waarheid. En de broer, ja, je hebt jouw waarheid. Voorzichtig, je moet respectvol omgaan met de waarheden van iedereen. Dat is subjectief. Nou, mijn zorg, beste broers en zusters, is dat postmoderne manier van denken over waarheid komt de kerk binnen. Het blijft niet alleen in psychologie en filosofie. Sommige stromingen, als jij bent een scientist of een computer analyst, dan heb je weinig te maken met filosofen en psychologen. Je weet, de software werkt of niet werkt, het is een waarheid. Een brug, je bouwt een brug zo of zo, er is geen meningen, je moet zoveel cement plaatsen of zo, dit is wel een waarheid. Maar als je werkt in de zorg, als je werkt als een leraar of lerares, als je werkt in al de sociale vakken, dan heb je veel van dit in je opleiding gehad. En dan voor jou, je denkt, nou ja, iedereen heeft zijn waarheid. En dan je komt de kerk binnen met dat idee dat iedereen heeft zijn waarheid. En dan je kijkt naar de Bijbel op een andere manier. Wat zegt de Bijbel over waarheid? Oops. Yes. Jezus zei, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus ik hoor mijn medegelovigen zeggen, nou, jij houdt van Jezus toch? Ik ook. Hij is de waarheid. Dus als we houden van Jezus, alles komt prima. En natuurlijk, Jezus is de waarheid, maar Jezus zelf, een paar hoofdstukken later, hij zegt, heilig hun door uw waarheid, uw woord is waarheid. Dus Jezus is waarheid, maar Gods woord is ook waarheid. En soms je krijgt het gevoel dat je moet een keuze maken tussen Gods woord of Jezus. En mijn suggestie, beste mensen, is pak Jezus met twee handen en pak de Bijbel met twee handen. Laat niemand jou een keuze maken tussen Jezus volgen en de woord van God volgen. Het is echt één en hetzelfde. Over moraliteit. Wat is goed en wat is kwaad? Dus ik probeer te laten zien hoe die drie stromingen hebben een invloed op je manier van denken over waarheid. En dan hebben wij, in sommige kerken, ze hebben echt gezellig samen, omdat iedereen kan zijn eigen waarheid hebben. Subjectief. Ik vind het fijn om gezellig te hebben, maar Gods woord, er is objectieve waarheid in Gods woord. Nou, over moraliteit, wat is goed en wat is kwaad? In de kerktijd, je vraagt een priester en de Bijbel zegt wat goed en kwaad is, of de priester weet het wel. In de moderne tijd, wat is goed voor de samenleving? Dat is goed. En wat is niet goed voor de samenleving? Dat is kwaad. In de postmoderne tijd, wat is goed en wat is kwaad? Nee, wij praten niet meer over kwaad, wij praten over volg je hart. Wat je voelt, volg je hart. Dan komt het goed. Een jaar geleden, er was een meneer met de naam C.S. Lewis. Hij is een Britse man van Northern Ireland. En hij was een atheïst, een professor at Oxford. En hij kwam tot bekering. En hij had wel een mooie manier om dingen uit te leggen. En hij heeft in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, hij was uitgenodigd elke week om een korte toespraak te houden voor de hele natie. Een beetje filosofie, religie, spiritualiteit, om een beetje de moraal op te poepen in de tijd van de Tweede Wereldoorlog, want iedereen had het moeilijk. En hij had een mooie verhaal, ik heb er gelezen, over moraliteit. En hij zegt, nou stel je voor dat een groep van boten, een vloot van boten, gaan van Southampton naar New York. In de tijd van de oorlog, vanwege de German U-boats, je moet wel al de boten in één groep sturen, een flotille, een vloot of zo, met 50-100 boten, en een militaire boot voor en een militair achter, een paar militairen en een paar dynamieten in het water van elke half uurtje of zo, om de U-boats weg te sturen. Nou, dat. Dus hij zegt, nou, om dit race een succes te kunnen noemen, drie dingen moet gebeuren. De eerste is dat elke boot in de vloot moet goede kwaliteit zijn. Ja, als je hebt gaatjes in je boot, dan wordt het niks. Het moet goede kwaliteit zijn. De tweede is dat je moet geen botsing hebben tussen de boten. Ja, redelijk. En de derde is dat als je komt de hele vloot veilig naar Rio de Janeiro in Brazil, in plaats van New York, nou, dan zal je dat geen succes noemen. Het idee van New York. De juiste bestemming. Dus de drie elementen, kwaliteit, geen botsing en de juiste doel. En deze zijn de drie elementen van christelijke moraliteit. De kwaliteit van jou van binnen. En dat is wel belangrijk in Gods ogen. Als je ziet een vrouw of een man en je begeert dat vrouw in je hart, je pleegt overspel in Gods ogen in je hart. En je hebt niet geraakt, niemand wist het en toch zegt dat is niet goed. Aan de andere kant, als je geeft al je geld naar de arme mensen, 1 Korintiërs 13. Je denkt, nou wat een mooi man, Bezos veel geld naar de armen. Maar ze zeggen, nou, maar zonder liefde, heart issue, is niks. God ziet ons hart. Dus de kwaliteit van jouw schip, van jouw persoon, is wel belangrijk in Gods ogen. De tweede is geen botsing, dus geen kwaad doen aan andere mensen. En dat weten wij dat natuurlijk wel. En de derde is dat de juiste bestemming, alles heeft God geschapen tot eer van God. Jij en ik, we zijn geschapen om eer te geven aan God. Seksualiteit is geschapen ook om eer aan God te geven. Dus als we iets anders doen met onze leven, met onze seksualiteit, nou dan komen we naar Rio de Janeiro, dan komen wij ergens anders. Deze drie elementen, en ik vond het goed om dat verhaal van C.S. Lewis te herinneren, omdat dan vergeet ik het niet, de drie elementen. Omdat in de wereld, op scholen, in de media, de definitie vandaag van moraliteit is beperkt naar nummer 2. Alleen nummer 2, geen botsing. En daarom, ze zeggen nou, als twee vrouwen het gezellig hebben, of twee homo's hebben het gezellig in hun kamer, en ze houden van elkaar, nou, ze willen het doen, wat is jouw probleem dan? Ze botsen met niemand. En als je definitie van moraliteit is alleen nummer twee. Begrijp wat ik bedoel? De christelijke moraliteit heeft de drie elementen. Nou, ik kan veel meer over zeggen, maar wij gaan redelijk snel, omdat we graag tijd voor alles vanavond. Nou, we gaan verder. De derde puntje. Over gezag. We hebben het over waarheid. Hoe wij zien, hoe onze blik van waarheid en relatieve waarheid is binnengekomen. Ook in onze christelijke gedachten soms. De moraliteit. Nou, als je niet met niemand botst, dan hoe kan het slecht zijn? Maar God zegt nou, er zijn drie elementen voor moraliteit. En hier over gezag. In de christelijke tijd, om de kerkdenken, in die tijd, de paus bijvoorbeeld, hij zegt, nou, ik spreek met gezag namens God. Of de kerk spreekt met gezag namens God. Dus, doen. Nou, dat was duidelijk voor in die tijd. In de moderne tijd, dat is ook de tijd waar democratie begon belangrijk te worden. Dus wij kiezen onze leider, en Mark Rutte, wij plaatsen meneer Rutte in de overheid en hij moet doen wat wij willen. En als wij vinden het niet fijn, weg met Rutte en we vinden niemand anders. Dus wij geven wel gezag, maar wij houden de touwtjes als democratie. In de postmoderne tijd. Het probleem is dat gezag is een vieze woord geworden. Niemand wil het hebben. Geen respect voor gezag van ouders, van de politie, van ja, je maakt grapjes van politici. Van, ja, alles is. Ja, wie kan aan mij zeggen wat ik moet doen? Gezag is equated met. Als je gebruikt de woord gezag bij sommige mensen, ze denken meteen onderdrukking. Ik moet vrij zijn. En daarom, ik moet zeggen, het is wel een beetje ingewikkeld om een ouster te zijn of een voorganger te zijn in de kerk. Iedereen komt met dat idee, ook van de maatschappij, dat nou, ik doe wat ik wil. Wie ben jij om een mening over mijn leven te hebben? Ik doe wat ik wil. Gezag is een vieze woord geworden. Ik was redelijk nieuw in Nederland en ik hoor iemand zeggen in onze kerk, niks, wat is het? Niks moet, alles mag. Hij was een man van 50 of zo. En ik dacht dat het een grapje was. Maar hij was, niks moet, alles mag. Hoe kan je getrouwd blijven met dat gedachtegoed? Ja, het is een cultureel iets dat je denkt, nou, maar soms heb je geen zin in, maar je doet het toch. Soms heb je geen zin om aandacht te geven aan de kinderen. En toch, je doet het goed, toch? Soms heb je geen zin om te koken. En toch, mensen moeten eten. Je doet het toch? En soms heb je geen zin om naar de werk te gaan vandaag. En toch, je moet. Hoe gaat het in de Bijbel over gezag? En hij zei tot allen, Lucas 9. Als iemand wil achter mij komen, moet hij zichzelf verloochenen. Zijn kruis opdragen, dagelijks, en mee volgen. Dat is een andere vertaling. De grote lenen is hetzelfde. Als je gebruikt vandaag dat woord zelfverloochenen, dat is mensen willen niet horen vandaag. Hoe kan je, als je zelf verloochent, dan ben je niks, toch? Je moet voor jezelf opstaan. En Jezus zegt, als je wil niet mee jezelf zelf verloochenen, je kruis dagelijks opnemen, dan ga verder met je leven, maar niet mijn discipelen. Dus zie een beetje hoe anders de evangelie van Jezus is in onze huidige cultuur. Het botst met de cultuur. En zelf verloochenen betekent niet kwaad over jezelf praten. Het is te weten wie is de baas in je leven. Ik merk in Nederland ook, er is echt populair, misschien met jullie ook, om over koning Jezus te zingen. Maar een koning, de bijl van een koning in de Bijbel, is iemand met gezag. Het is niet een knuffelbeer. Dus die dingen, fijn om koning Jezus op. De woord Heer Jezus, Lord Jesus. Ik denk, nou, dat heeft een bepaalde status. Wij erkennen gezag in Jezus, in zijn woord. Die mij geboden heeft, Gods woord, en dezelfde bewaart, die heeft mij lief. Gods woord heeft natuurlijk mooie dingen, ertussen zijn ook geboden. En geboden zijn een beetje anders dan suggesties. Ja, dus de idee van gezag, als je denkt, nou, ik wil niks te maken met dat woord moed, je gaat moeilijk met je Bijbel omgaan. Wij geven onze leven aan Jezus en hij is de beste baas. En toch, hij vraagt dingen van ons. Nou, gezag. Maar ik probeer dit te zeggen, dat mensen zonder met een wereldse, moderne manier van denken, ze hebben een hekel aan dat woord gezag en dan komen zij tot Jezus en zij denken dat, nou, dan ik blijf de baas. Ik denk, nou, je kan je baas blijven, maar christen zijn is voor Jezus te knielen. Ze zeggen, nou, jij bent de baas van mijn leven. En grote veranderingen is plaatsgevonden. En het is niet alleen dat ik hou van christelijke liederen, het gaat om dat ik erken Jezus als de Heer van mijn leven. Dus dat is een beetje van een basis voor, ja. Ik denk, Pieter, juist toe komt na de koffiepauze. nou, soms ik probeer snel te gaan, maar het zijn zo'n mooie dingen. Ik vind het moeilijk om goede snoepjes niet uit te delen. De Bijbel over seks, het huwelijk en homoseks. Nou. Seks. Wie heeft seks bedacht? Niet Hollywood. En als je goed over denkt, ja, twee mensen zonder kleding in een bed met al dat gedoe. Het is wel. Ik kan me voorstellen dat God kan ook een ander model bedenken. Het is makkelijk te zeggen, nou, als een vrouw wordt 25 jaar oud, ze eet een kiwi en dan wordt ze zwanger. En dan een paar jaar later nog een kiwi. Dan heb je al de relatieproblemen. Je hebt geen meer relatieproblemen. Je moet alleen goede kiwis kopen. Ik kan me voorstellen, er zijn veel voordelen van dat model. En toch, God zegt, nou, ik zal het meer interessant maken. De vrouw zelf kan niet zwanger worden, de man zelf kan niet zwanger maken worden. Je moet een samenwerking. En niet alleen hand geven, het moet wel een stuk plezierig. Dus dat hele idee van seks, het is niet een zonde, zoals sommigen denken dat de appel in de garden was seks of zo. Dus nee, het is iets die God zelf heeft bedacht. Het is iets moois. De seks tussen man en vrouw is door God bedacht. En seks binnen het huwelijk is goed, heilig en door God gezegend. Voor sommige mensen, met misschien met problemen in de achtergrond, komen tot het huwelijk, of volwassen worden, met het idee dat seks is. Ja, je doet het voor jezelf, voor een lol, en je praat nooit in de kerk erover, en of je komt van een meer behoudende kerk, en dan je denkt, nou, dan als ik moet seks hebben, dan ik doe de licht uit, en zo snel mogelijk, en alleen om mijn vrouw zwanger te maken, en dan zo snel. Dat idee dat, nee, maar ik zeg een behoudende kerk, hè, als je zit de licht uit, God ziet alles toch. Dus ontspan en geniet ervan, zou ik zeggen. En het is Gods, als God ziet een echtpaar die getrouwd is en zij genieten van elkaar, lichaam en seks. Ik denk dat God kijkt van boven en ik denk, God zo jongens, dat was mijn idee. Geniet ervan. Maar als mensen beginnen seks te hebben buiten dat huwelijk verbond, dat wordt wel frustrerend voor God. Dat was niet de bedoeling. Het is een beetje zoals, je ziet iemand die koopt een mobiel telefoon, zeg maar €500 voor een echte mooie. En dan is een aantal spijkers in de muur. Hij zegt, hey, zal ik jou helpen? En hij pakt de telefoon en hij begint met de telefoon je spijkers in de muur te plaatsen. Die zegt, hey, dat is niet de bedoeling. Je gebruikt iets moois, een mooie telefoon, om dat te doen. Dus je gebruikt iets moois, seks, maar dat is niet de bedoeling. Je maakt iets kapot als je gebruikt seks buiten dat huwelijksverbond. Het huwelijk. In de Bijbel, het is niet alleen een papiertje. Nou, jullie hier in Nederland hebben wel, twee van mijn dochters en mijn zoon zijn hier in Nederland getrouwd. En jullie in Nederland hebben wel een beetje van een rare gewoonte. Omdat je moet eerst naar de gemeentehuis gaan. En op maandag, omdat het gratis is. En Nederlanders en jonge Nederlanders zijn voorzichtig met de centjes. En dan op zaterdag in de kerk, ze willen graag een mooie dienst hebben. En als ik gesprek ga met stellen in onze gemeente, ik probeer als oudste, we proberen altijd in gesprek te gaan met de stel. Ik vraag hen altijd, nou, zijn jullie getrouwd op maandag of op zaterdag? In andere landen hebben die dat ingewikkeld. Dus, soms wel, in Engeland wel, maar in andere landen, je hebt het gewoon niet. Je bent op één dag getrouwd en dat is het. Maar in Nederland moet het ingewikkeld worden. En dat is niet zo oud, dus het is misschien... Napoleon heeft dat gedaan. Wisten jullie dat? Het was Napoleon. Vroeger, alle Nederlanders moeten de kerk trouwen. Ook Fransen, Italianen, Spanjaards ook. En dan Napoleon zegt, nou, we moeten minder kracht geven van de kerk en meer aan de staat. Dus we moeten een beetje van de macht van de kerk verminderen. Dus geboortes, huwelijken en overleden geregistreerd worden in de kerk. Nee, in de staat en niet in de kerk. En dus, dat is 200 jaar oud hier in Nederland. Dus, als de jonge stel zegt, nou, wij zijn getrouwd op maandag. Denk, nou, prima. Dan jullie kunnen samenwonen vanaf maandag. Prima zo hoor. En wij vieren op zaterdag jullie huwelijk van maandag. Maar het meeste zeggen, nou, we wachten tot zaterdag. Oké, dan zaterdag is je huwelijksdag. Maar het is duidelijk in de Bijbel, het is niet alleen een papiertje. In elke cultuur, het meeste culturen hebben verschillende manieren om een huwelijk te vieren... Maar het is wel duidelijk in elke cultuur wie is getrouwd en welke man en welke vrouw horen bij elkaar. En de Bijbel zegt dat op het moment van het huwelijk, God brengt de man en zij maakt één van de twee. Dus je komt dat nooit tegen met twee mannen of twee vrouwen. Alleen met een man en een vrouw. God komt ertussen en maakt hun één. En nou, sommige mensen zeggen, nou, ik moet in een kerk. Sommige... Ik wil graag in een kerk trouwen. Dan denk je, ja, ik vind geen huwelijk in een kerk in de Bijbel. Ik ben blij dat mijn dochters zijn getrouwd in een kerk. Maar je moet wel een beetje voorzichtig zijn om te zeggen, nou, als het een kerkhuwelijk is, dan ben je echt getrouwd. Nee, je kan ook trouwen in een gemeentehuis of een andere. In sommige plekken, je bent getrouwd als je samen in een rivier springt. Of zo, met de handjes samen, in de aanwezigheid van de club of zo. Nou, iedereen weet, nou, dat is hun moment. Maar wat de Bijbel zegt is dat het huwelijk is niet een papier of zo, het is een verbond. En de verbond is de sterkste manier om een man, of de sterkste manier om, sterkste overeenkomst. In de Bijbel lees je over verticale verbonden, tussen Noach en God, Abraham en Lot. Je kreeg horizontale verbonden, tussen David en zijn vriend Jonathan en zo, en tussen families en zo. De huwelijkverbond is de enige verbond met een verticale en een horizontale element. Het is een verbond tussen de man en de vrouw en een verbond tussen beide en God. En dat is mooi te spiegelen in een huwelijkdienst. Als dat kan. Elke keer dat een huwelijkrelatie in de Bijbel genoemd wordt, is het een relatie tussen een man en een vrouw. Altijd in de Bijbel. Altijd. Als het gaat over gezinnen, je hebt een vader en een moeder en kinderen en soms slaven erbij ook. Belangrijk. Nou, ik wil nu aandacht geven aan dit onderwerp van homoseksualiteit. Ik vind het jammer dat ik moet het snel doen. Maar ja, dit kan een hele uur duren, maar ik heb niet de tijd ervoor. En de reden waarom ik ga niet te snel door, is de basis. Als jij een pastorale medewerker bent... Je moet een basis hebben voor je werk. Als je een leider bent in de kerk, je moet een basis hebben voor je werk. Als je ouder bent, je moet een basis hebben voor wat je zegt en wat je doet. En als christenen, onze basis komt uit Gods woord. Ik merk dat sommige mensen wel te snel springen naar de pastorale aanpak met transseksualiteit, genderdysforia of met homoseksualiteit. En ik denk, hey, rustig aan, rustig aan. Eerst duidelijkheid om de principes. En als we duidelijkheid hebben op de principes, dan kunnen wij al de genade mogelijk gebruiken om aan te passen hoe passen wij dit situatie bij de principes. Hoe vinden wij een weg? En wat ik wil graag jullie laten zien, is dat de Bijbel is, ja, het noemt homoseksualiteit. Er zijn 5 groepen van Bijbelteksten. En ik zal zeggen welke vind ik het beste, de meest nuttigste zou ik zeggen. Alles is goed, maar wat zijn de nuttigste zou ik zeggen? En mijn conclusie is dat de Bijbel is wel duidelijk genoeg. Toen ik kwam naar Nederland, 2007. En ik was na 15 jaar werk in Zuid-Amerika, een katholieke land. Ik was redelijk verbaasd hoe liberaal Nederland was. Op huwelijk samenwonen, ook in kerken en andere moraliteit issues. En ik vroeg me af, op dit onderwerp van homoseksualiteit, ben ik misschien een beetje te terughoudend? Ben ik een beetje te conservatief geworden vanwege mijn achtergrond? En ik heb een lange tijd genomen om veel, ik heb ongeveer zoveel boeken thuis. Ik heb boeken, christelijke boeken, jodenboeken, seculaire boeken over homoseksualiteit, websites bezocht over christelijke mensen die denken prima is, christelijke mensen die denken niet prima is, van alles. Nou, ik doe mijn best. En mijn conclusie na al die onderzoek is dat als je het wil niet zien, dan zie je het niet. Maar de Bijbel is wel duidelijk genoeg dat seksualiteit hoort alleen in het huwelijk tussen een man en een vrouw. Zo simpel is het. Nou, de kernbijbelteksten over homoseksualiteit, dat is nou, de gebeurtenissen van Sodom en Gomorra, en daar krijg je een verkrachtingssituatie. En dan sommige christenen gebruiken deze tekst, nou, de sodomieten, en ik denk, nou, ik zal dat niet zo snel gebruiken. Het is Bijbels, maar er waren veel zonden in Sodom en Gomorra. En het gaat over een verkrachting van een engel die dacht dat hij een man was. Hij probeerde hem te verkrachten. En nou, de issue hier in Nederland is niet over verkrachting, het is over een relatie waar twee vrouwen, twee mannen hebben elkaar lief. Dus dat Bijbeltekst past niet zo bij, ik zal het niet gebruiken. De tweede gaat over verwijzingen naar mannelijke prostituties in tempels. Ik denk, ja, betaalseks. Ja, de Bijbel is altijd negatief over betaalseks, maar ook hetero-betaalseks of zo. Maar ook in een religiecontext. Maar dat gaat niet over de discussie hier in Nederland. Het gaat meer over een vriendschaprelatie. Dus ik gebruik deze tekst ook niet. Deze twee, duidelijke verbod op homoseks in Leviticus. Maar ik begin niet met Leviticus, omdat het is te makkelijk te zeggen, nou, er zijn veel rare dingen in het Oude Testament, waarom dat er niet anders is? En ik ben een christen, ik ben geen jood, dus... Nou. Dus ik begin meer met het Nieuwe Testament. Ik begin met groep 4. Als je leest Romeinen 1, wat is echt belangrijk in Romeinen 1, is dat hoofdstuk, als je leest het hele hoofdstuk, het zegt dat een maatschappij, als een maatschappij kiest God op een weg te plaatsen, in een plaats... De zelf, dus de schepper gaat weg en de schepsel neemt de plaats van de schepper. Dan een aantal culturele zonden komen in beweging. En homoseksualiteit is één. Er zijn ook andere zonden. Maar het heeft te maken met de weg. Nederland, ik ben opgegroeid in de zending. Mijn ouders waren ook zendelingen. En je komt Nederlands tegen, is een beetje zoals geestelijke onkruid. Je kreeg Nederlanders de hele wereld. Jullie zijn echt goed met talen. Dus met weekly Bible translators. En je komt tegen, in elke land kom je Nederlanders tegen. Christelijke mensen, goed bezig. Dus christendom heeft wel een sterke invloed in Nederland gehad. Veel meer 50 jaar geleden dan nu. Nederland als een land heeft God op een kant geplaatst. Een president in Amerika kan af en toe God noemen. Maar Rutte durft het niet in de Tweede Kamer te noemen. God wil... Nee, dat is echt niet te doen, man. God is echt uit de maatschappij geplaatst. En dan is het niet een verrassing te zien dat het aantal van de zonden dat je in Romeinen 1 leest, ook lesbianisme, dat is ook de enige plek van lesbianisme, denk ik, in de Bijbel, ook genoemd in Romeinen. En wat ik denk is belangrijk, is dat dat woord tegennatuurlijk. Zeg, de relatie tussen twee mannen of twee vrouwen is tegennatuurlijk. Dat betekent tegen de manier die God het oorspronkelijk bedoeld heeft. En ik pak dat woord tegennatuurlijk belangrijk, omdat ook als de cultuur verandert, het blijft tegennatuurlijk. Ook als het legaal wordt, het blijft tegennatuurlijk. Maakt niet uit wat mensen doen, God zegt, het is tegennatuurlijk. Dat was niet mijn intentie. Nou, de laatste Bijbelteksten zijn in 1 Timotheus 1 en 1 Korintiërs activiteiten die tegen de christelijke gedrag ingaan. In 1 Timotheus 1, het is een lijst van zonden. Een van de zonden is homoseksualiteit. En het zegt, deze dingen gaat tegen de gezonde leer in. Dat is 1 Timotheus 1. 1 Korintiërs 6 is sterker. Het is een lijst van zonden. En er zijn twee Griekse woorden van homoseksualiteit. Eén van de meer actief persoon, één van de meer passief. Dus de man die neemt de rol van een vrouw in een homoseksrelatie. En dan het zegt aan het einde, mensen die zulke dingen doen, zullen de koninkrijk van God niet beërven. Nou, hoe je begrijpt, wat bedoelt dat? Nou, dat is een grote discussie en ik kan daar wel, als er vragen zijn over, maar voor tijd, ik ga niet in. Maar het is wel duidelijk dat het negatief is. Dus wat ik zie dan, is in het Nieuwe Testament, elke keer dat homoseksualiteit genoemd is, is het negatief. Is dat iets nieuws? Ik denk, no. Nee, ook in het Oude Testament, God was negatief over homoseks. Hij was negatief over homoseks tussen de Joden. En hij was ook negatief over homoseks tussen de heidenen, die in de Canaanieten, die in Canaan leefden. Dus, conclusie, God is altijd tegen de homoseksrelatie. Nou, misschien denk je, hey Philip, je ging echt snel hoor. Ik heb gaatjes in jouw argumenten en zo. Nou, prima, ik kan dat goed begrijpen. Ik zou zeggen, neem gratis van mij een exemplaar van deze boek thuis. Het is niet zo dik, maar ik heb wel deze kernbijbelteksten uitgelegd. En ook de tegenargumenten. Dus ik probeer de juiste tegenargumenten te begrijpen. En dan een tegending, de bijbelse blik. Dus als je wil meer... Omdat als je onduidelijkheid heeft over de bijbelse principes, het is onmogelijk goede pastorale werk te doen. Je werkt met empathie. En je werkt niet als te proberen mensen bij Jezus te brengen en gezond bij Jezus te leven. Dus... ik ga snel door, maar dit is een... neem gewoon een naar huis. Conclusie. Seksuele intimiteit en seksuele gemeenschap zijn goed en hebben de zegen van God, maar alleen binnen de context van een huwelijksrelatie tussen een man en een vrouw. Seksuele gemeenschap in welke andere relatie dan ook, wordt door God afgekeurd. Ik heb dit boek geschreven, een aantal jaar geleden, Samenwonen en seksuele intimiteit voor het huwelijk. En ik heb dit geschreven, denk, voor mijn kinderen, ik heb 4 kinderen, van 23 tot 32, die leeftijd. Nou, ik wil graag mijn gedachten aan hun geven, maar ook hun generatie. Het is niet oordelend... Maar ik probeer hen te verkopen, dat is echt de moeite waard om rein te blijven tot het huwelijk. Als een gemeente zegt, nou samenwoning, nou niet ideaal, maar mag hoor. Dan heb je dat idee dat het seks hoort bij het huwelijk losgelaten. En waarom moet je zo streng zijn op de homo's, maar relaxed op de hetero's? Ik vind dat echt oneerlijk. Hoe kunnen wij aan een broer of zuster met homogevoelens vragen, nee, als deze gevoelens blijven, je moet gewoon niet toegeven, je moet alleen leven. Maar voor een hetero, denk nou, die vindt het zo moeilijk om 6 maanden te wachten, of 2 jaar te wachten. Nou, grote hormonen, zo, nou, doe maar dan, komt goed. Denk, nee, dezelfde geest van God vraagt van de hetero's en van homo's reinheid. En daarom, ik stimuleer mensen in kerken, hey, dit is de Bijbelse definitie. En het is goed en gezond. Misschien als je pastoraal werk doet, je ziet hoeveel alleen dit is. Voor jonge dames die hebben seks een paar keer gehad en nu proberen ze te verbinden met een man en het gaat niet zo goed. Ingewikkeld. Dus deze model is het beste, streef voor het beste. En natuurlijk is altijd vergeving en genade, maar wij streven voor het beste. Dus dit boek is ook achter, dus nou, als je interesse in hebt. Hier in mijn laatste, ik wil graag iets over homo gevoelens delen, voordat wij stoppen voor de pauze. Waar komen homoseksuele gevoelens vandaan? Dit is een belangrijke, heeft veel te maken met hoe je pastoraal werk doet. Dus we maken een verschil tussen de gevoelens en je praktijk. We hebben gezien dat homopraktijk is door God afgekeurd. Dat is niet Gods wil voor de christelijke mens. En voor de mens, maar in bijzonder christelijke mensen. Maar wat over de gevoelens dan? Zijn homogevoelens een ziekte? Wat denken jullie? Nee. Super duidelijk. Het is geen ziekte. En daarom, als je hoort mensen praten over homogenezing, en dat komt vaak in de media voor, ik denk natuurlijk, elke persoon die denkt, is tegen homogenezing, omdat het is geen ziekte. Het gaat niet om genezing. Je praat over genezing als het over ziektes gaat. Maar ja, ik heb in de laatste 10, 11, 12 jaar redelijk veel homo's ontmoeten. En ze zijn echt gezonde mensen hoor. Dus het gaat niet om een ziekte. Is het een psychische aandoening? Een psychische aandoening. Nou, het meeste homo's dat ik kom tegen, en lesbische vrouwen, zijn echt gezellig normale mensen. Af en toe kom je een rare homo tegen, maar je komt ook rare hetero's tegen. Dus geen monopolie of zo. Maar er zijn echt normale, dus ik zou niet zeggen dat het een psychische issue is. Het zijn echt goede werkers, vriendelijke mensen, in algemeen dienstbare mensen. Dus meer over dat misschien aan het einde. Maar mooie mensen. Is homoseksualiteit een aangeleerde gewoonte? Nou, wat ik hoop jullie door te geven, is dat als je praat, er zijn veel verschillende typen van homo's. Dus homo's is niet één standaard ding. Nog ingewikkelder, in mei zullen we over transsexuals spreken. Zo. Dat is ook een paraplu ding met veel verschillende dingen ertussen. Dus voor sommige mensen het is het een geleerde issue. Voor sommigen niet, het is iets dat je ontdekt of zo. Ik geef je een verhaal. Soms verhalen laten. Een vriend van mij, hij werd in Ede als een counselor. En een christelijke counselor. En dan hij zegt aan mij: ik had een vrouw, een christelijke vrouw, die kwam in mijn counseling. En zij is 10 jaar getrouwd met een andere vrouw. Nou, maar nu begint ze te twijfelen: ben ik echt lesbisch? Dus ze wil graag coaching hebben om erachter te komen. Nou, ik ben een beetje in de war nu. Dus wat hij altijd doet, zegt hij, is dat ik probeer zijn verhaal. Wat is jouw verhaal dan? Nou, ik zal het echt kort zeggen, vanwege tijd, van een koffiepauze. Dus hij zegt, nou, dit vrouw, ja, in het begin van de 20, ze had een relatie met een jonge man. Maar hij was een beetje van een ego-man. En nou, hij wil graag seks hebben met haar en zo, maar echt geen verbindingen en zo. En nou, uiteindelijk is de relatie uit elkaar gegaan en ze was echt teleurgesteld. Nou, een jaar of twee later, ze begonnen een relatie met een andere man. En nou, het ging goed voor een korte tijd, maar dan, ja, het was echt gestopt met veel pijn en ellende. Nou, dan een derde man. Ook een relatie voor een paar maanden of zo. Romantische, seksueel en zo. En dan, het ging mis en veel pijn. Na de derde, dit vrouw zegt, mannen zijn echt niet de moeite waard. Ik heb een hekel aan mannen. Kan je dat begrijpen? Nou, dus je hoeft geen scientist te zijn om te zeggen, nou, ik kan dat redenering volgen. Nou, zij zegt, nou, dan ik focus mijn aandacht in de kerk, de christelijke vrouw, aan ja, vriendinnen, zusters in de gemeente. En dan, nou, zij ging, en nou, er was een van de zusters in de gemeente waar ze eigenlijk een bepaalde klik. En ze is een beetje van een sterke vrouw. Sommige vrouwen willen graag verdedigers van de kwetsbare mensen zijn, dus een beetje dat. Nou, ze hadden het wel gezellig, dus ik verdedig jou. En ze voelt zich echt super veilig met dit andere vrouw. En ze hebben samen gegeten, af en toe samen een filmpje gekeken op een bank en zo. En ze zijn lekker warm samen. En dan, het is niet zo moeilijk om een relatie te seksualiseren. Je bent echt lekker warm samen en dan een kleine zoentje en dan een beetje meer. En dan, je erotiseert een relatie. Het hoeft niet, maar het kan. En het is met haar gebeurd. En dan ze dacht, nou, ik voel me veilig. Ik voel warm, het goed gezellig. Misschien ben ik lesbisch dan. Dus uiteindelijk de conclusie komen, ja, ik kom uit de kast. Ik ben lesbisch. En ze hebben getrouwd. Twee vrouwen. En nu 10 jaar later, ze begint te denken, nou, een beetje moe van dit. Is dit echt mij? Is dit, dus zij zoekt hulp. Nou, denk niet dat mijn verhaal, dit verhaal, is het verhaal van elke lesbische vrouw. Maar het laat zien wel dat soms, het is een aangeleerde gewoonte, of het is verklaarbaar hoe het is zo gekomen. Is het gevolg van demonische verbondenheid? Wat denken jullie? In sommige gemeenten, de geest van homoseksualiteit moet uitgedreven worden in de naam van Jezus. Is dat, hoe zien jullie dat? Ja, Romeinen 1 heeft te maken met veranderingen van denken. Ik denk dat het een culturele issue is. Nou, ik geef je een voorbeeld. Ik heb een presentatie, ik denk 2 jaar geleden, dit type presentatie in Roermond. In Roermond, dat is Limburg, gegeven. En dan, het was 2 avonden, 2 weken apart. En na de eerste avond, een mooie Afrikaanse vrouw, misschien 40 jaar oud, echt... Echt een mooie vrouwtje. Ze zegt, ik wil graag, Philip, met jou mijn verhaal delen. En ik sta altijd op om verhalen te horen. Ja, ik vind theologie en verhalen gaat goed samen. En dan de vrouw zegt, nou, ik kom van Kenia, denk ik, eigenlijk in Afrika. Maar ik ben lesbisch. En dan, ik had mijn buurvrouw hier in Nederland. Nou, we hadden het gezellig samen. En dan we begonnen te zoenen zo. En dan, ja, elke dag. Ze hadden een smoesje om daar te gaan. Dus ik kwam bij mij. En als niemand als thuis was. We hadden, wij vonden het samen als 2 lesbische vrouwen gezellig. Maar ik had nachtmerries van ik kon niet goed slapen. Dus in mijn kerk, ik heb de voorganger gevraagd. Kan je mij bevrijden van al mijn nachtmerries? Ik slaap helemaal niet goed met nachtmerries. Dus hij ging een traject van bevrijding met haar. En uiteindelijk is hij vrijgekomen van demonische verbondenheid. En dat kan wel gebeuren. Ik heb dat ook in Colombia gezien. Ook hier in Nederland trouwens. En dan zegt hij mij. En dan uiteindelijk was ik vrij. Ik slaap als een baby. En wat is interessant, Philip, zegt zij. Ik heb geen meer behoefte aan mijn buurvrouw. Die is helemaal weg. Dus ik zeg tegen haar. Bedankt voor het delen van jouw verhaal. Ik geloof jou echt hoor. Maar denk niet dat dat is de situatie van elke lesbische vrouw. Demonen zijn eigenwezen, ik noem het een beetje zoals een eigenwezen bacteriën. Ze zijn echt geestelijke wensen, eigenwees. En ze plakken zichzelf aan, zoals bacteriën, en ze maken problemen groter. Afwijzingen, ze maken een grote onvergeving gezindheid en ze kunnen het erger maken. Dus demonen kunnen iets spelen, maar ik ga niet vooruit dat, echt niet, dat de eerste gedachte is, oh, demon van homoseksualiteit en zo. Maar het kan problemen, die problemen, maar ook andere problemen, erger maken. Is het een scheppingsvariant? Zoals linkhandigheid of zo? Nou, mensen denken, nou, het is gewoon een scheppingsvariant. Zulke mensen denken, nou, dan een homo relatie moet kunnen, waarom niet? Is het zonde? En hier wil ik een beetje tijd nemen om dit duidelijk te maken en dan hebben we weer de koffiepauze. Is het zonde? Gevolg van? Oké. Okay. Ja, de uitleving is een beslissing, ja. Dus het is... En dat is ook geen zonde.
Het is wel een zonde, maar... Kijk, een scheppingsvariant, ik zou dat een fout in de scheppingsvariant. Maar variant vind ik dat
variant. De variant is neutraal. Hè? Nou, de reden waarom ik zet dit hier in graag een beetje aandacht geven, is dat sommige kerken, ik weet niet precies waar jullie staan, dus misschien, dit is mijn laatste uitnodiging, is dat ze zeggen, nou, dat gevoel dat iemand heeft om aantrekkingskracht naar iemand van dezelfde seks, dat is een zonde. En ik zeg, nou, de woord zonde in de Bijbel is een breed begrip. Alles wat niet is zoals God het oorspronkelijk gewild heeft, je kan dat zonde noemen. In Romeinen 5, de zonde komt in de wereld. De zonde is je meester. En de zonde is wat je doet, je keuzes. Nou, dus dat woord zonde is super groot, maar het meeste mensen denken zonde is iets dat je verantwoordelijk voor bent. Beslissingen dus. Dus ik heb een zoon die een hartoperatie heeft gehad. Een paar hartoperaties. Hij is geboren met een hartafwijking. Nou, is dat zonde? Ik zeg, nou, je hebt een gezondige hart of zo, of is het vanwege zonde of zo? Nou, natuurlijk, het is vanwege de zonde in de wereld gekomen. Het is niet zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft. Dus je kan het zonde noemen, maar het is niet zo handig om te zeggen, je hebt een zonde gehad, jongen. Wat jammer. Dus ik maak een grote, jullie in Nederland hebben een mooie woord, het is niet beschikbaar in Spaans en ook niet in Engels, maar jullie hebben het wel, en dat is dat woord gebrokenheid. Ik heb mijn boek vertaald in het Engels en het Spaans, maar ik worstel om dat woord te vinden in het Engels en het Spaans. Je moet een zin vinden om dat te beschrijven. Maar jullie hebben dat woord gebrokenheid. Ik denk, fantastisch. Wat is niet zoals God het oorspronkelijk bedoeld heeft, en toch is het, ja, dan kunnen wij dat gebrokenheid noemen. Maar als het te maken heeft met jouw keuzes, dan ik zal het zonde noemen. En dat is een nuttige, in pastorale werk een belangrijk verschil te maken. De feit dat je voelt jezelf aangetrokken aan iemand van dezelfde, ja, dat is niet zoals God hoort. Ja, het is een deel van je gebrokenheid. En iedereen heeft te maken met verschillende niveaus van gebrokenheid. Ik was in een discussie, in een paneldiscussie in Ede, ik denk 2 jaar geleden, met Thijs van der Brink. Ken je dat naam? Nou, het was mijn eerste keer dat ik hem ontmoet. En het was met een lesbische vrouw van de CHE, een lerares van de CHE, die lesbisch was. En dan, ze hebben mij gebeld, wij zoeken iemand met een conservatieve Bijbelse blik. Kan je komen dat tot te vertegenwoordigen of zo? En ik dacht, het is echt niet mijn ding. En het is Nederlands en soms mis ik de nuances soms in een gesprek en zo. Maar uiteindelijk, ik zeg, nou, ik ga dan. Dus we hebben wel gevasten en gebeden. Een paar mensen gingen mee. Gebeden, Heere God, geef Thijs een goede vraag voor mij. Als ik kreeg een goede vraag, dan kan ik uit de verf komen. En net voor, dus 2 uur lang, het was in een bar, met het meeste homo's of familie van homo's in de bar. Dus het was een beetje, ik voel me een beetje eenzaam in de groep. En net voor de bierpauze, geen koffie, het was bier in de bar. En dan Thijs van der Brink vroeg Carlijn, de dame, zegt, nou stel je voor Carlijn dat de Bijbel zal duidelijk zeggen dat een lesbische relatie niet mag. Wat zal je doen? Omdat zij had een lesbische relatie. En ze glimlachte en zegt, nou niks, omdat ik geloof niet dat de Bijbel gezaghebbend is. Nou, ik had mijn Bijbel, dit dingetje, op de tafel ervoor gezet. Ik dacht, nou, ik kreeg geen kans om het te lezen, maar alleen symbolisch. Dus ik had de Bijbel daar. Dus ik keek er en zei, ja, Carlijn, dat is onze grote verschil. Het, niet persoonlijk, maar als je denkt dat de Bijbel niet gezaghebbend is, dan dat bied je veel meer ruimte om keuzes te maken. En ik geloof dat het is gezaghebbend en daarom het beperkt mijn keuzes. Ping! Dat was de tijd voor de... Maar ik was blij omdat... Maar in de pauze kwam een vrouw, van misschien 40 of zo, 45, echt boos op mij. Ze zei, Philip, hoe kan je zeggen dat ik een gebroken mens ben? Ik ben oké, hoor. En ik zeg, nee, je bent gebroken, maar ik ook. Elke mens is gebroken. Elke mens is een mix van Gods goede schepping en een stuk gebrokenheid. Iedereen is zo. Jij ook. En sommige van de gebrokenheid blijft met ons de hele leven. Soms God verandert. Mijn zoon heeft een aantal operaties gehad, hij heeft meer operaties nodig. Dus een deel van gebrokenheid is zijn hartprobleem. Hij heeft ook andere dingen hoor, maar dat is ook een deel van. Maar als hij boos, gefrustreerd wordt van zijn hartconditie en hij wordt boos op zijn moeder, denk ik, nou, dan dat is zonde. Dat is een keuze om boos te worden met je moeder. Maar de feit dat je gebrokenheid heeft, en soms, ja, verschillende... Dus, We hebben allen te maken met uitingen van gebrokenheid. We hebben geen keuze gehad in onze type van gebrokenheid. Jij ook niet, ik ook niet. We hoeven geen schuldgevoel om schaamte te hebben van mijn type gebrokenheid. Net zoals mijn zoon hoeft geen schaamte te hebben dat ik een hartprobleem heb. Ik kan niet voetbal spelen en moeite om met fietsen zo. Nou, iemand met homogevoelens of een andere issue van gebrokenheid hoeft ook geen schaamte te hebben. Het is wat het is, een niveau van gebrokenheid. En we moeten leren respectvol omgaan met de gebrokenheid van andere mensen. Amen. Nou, pauze. En dan komt... ik hoop ik heb de background gegeven om Peter jouw verhaal goed te kunnen plaatsen. Yes. Trouwens, hij is een lid van jullie gemeente. Hè? Ik ben super blij om samen met hem dingen te doen. Dus ik ben trots op jullie als gemeente dat hij, jullie hebben een mooie broer in jullie midst. Ja. Oh, ik wil iets zeggen over boeken. Sorry broer. Ik heb 5 verschillende boeken. Dit over samenwoning, dit over homoseksualiteit, deze over transgender, deze over opvoeding van kinderen. En deze over voor kerken of... Hoe kunnen wij kerkvriendelijk zijn voor homoseksuele mensen? Of met homoseksuele gevoelens. Ik koop deze boeken, wij kopen het nu redelijk goedkoop. Kostprijs, bijna alle. Ik koop 100 of 200 of 500. Dan krijg ik een goede korting. Dus, maar wat ik moet zeggen is dat ik maak nooit competitie met boekwinkels. Omdat ik geef alles gratis bij. Dus het is niet een korting, ik geef het gewoon gratis. Maar om dit te blijven kunnen doen, nou, ik heb wel ondersteuning nodig. Dus er is een doosje daar. Ik geef je daar een voorstel hoeveel de boek voor mij kost, voor ons. Nou, als je wil helpen met de kosten, dan zet je een contant of een papiertje zoals deze. Dan kan je naar Stichting Come Over een gift overmaken. En dan het is belastingaftrekbaar ook. Dat is ook een voordeel voor sommige Nederlanders. Nou, dat. Maar als je denkt, nou, ik ben een beetje kort van geld of zo, dan neem het gewoon gratis mee. En meer, er zijn weinig boeken in de handen van gelovigen. Dus je denkt, nou, denk groot. En ik, nou, misschien neem ik een aantal, omdat ik wil graag een paar hier en daar uitgeven. Omdat wij proberen een invloed te beïnvloeden in Nederland. Nou, dat is het. Nu wel.